Een balspelletje met je hond doen, de voor- en nadelen. Het lijkt al vrij snel iets, hè, om je hond moe te laten raken, dat zie ik ook veel gebeuren. En in eerste instantie lijkt met een balspelen een fantastische uitlaatklep. En ik zie het ook vaak in de verhaaltrand van ja, nee, als ik dan de hele dag gewerkt heb, dan kom ik thuis en dan gooi ik lekker een balletje. Maar er zitten ook nadelen aan het gooien van een balletje. Denk bijvoorbeeld aan obsessief gedrag, chronische stress, maar ook fysieke klachten. En die fysieke klachten, dat is iets waar we ons vaak helemaal niet zo bewust van zijn, omdat we denken dat als de hond nog achter de bal aanrent, dat er geen fysieke klachten zijn. Welkom bij deze podcast. Superleuk dat je luistert. We hebben het over een balletje en honden. Nou, dat is een combinatie die velen wel zullen herkennen. De ene hond kan er beter mee omgaan dan de andere hond. Dus gewoon wandelen lijkt misschien wel helemaal niet voldoende te zijn om energie kwijt te raken. En het kan zijn dat je gewoon iets zoekt waarbij hij lekker kan rennen en je misschien zelfs wel snel en effectief een uitlaatklep kan verzorgen. Het kan ook zijn dat je hond misschien echt alles eraan doet om die bal te vangen en te pakken te krijgen. Want veel honden lijken een balspelletje erg leuk te vinden en kunnen dus ook de uren doorgaan. Ik moet er wel meteen bij zeggen, is dat leuk tussen haakjes, uitziende gedrag, nou wel eigenlijk echt zo leuk? Want we denken vaak dat omdat de hond zo graag dat balletje wil hebben, dat hij dat leuk vindt. Of zou wat anders achter zitten? En ja, dan heb je te maken met de interpretatie van het gedrag en de signalen. Is het namelijk wel altijd zo leuk als de hond de bal probeert te krijgen, koste wat het kost? En het apporteren van een bal, dat kan echt heel leuk zijn. Dan mis je nog wel meer het apporteren dan het balstukje. Begrijp me niet verkeerd. Het is ook niet per se per definitie slecht. Maar ja, ik moet wel zeggen, ik zou het niet zo heel snel doen. Meer ook, moet ik erbij zeggen. Want ja, ik deed het ook. Ook niet iedere hond is per direct een grote ballenjunkie. Er zijn ook wel, denk ik, rassen die daar iets gevoeliger voor zijn. Een balspelletje wordt dus wel vaak vanuit de beste intenties gedaan. Hè? We willen allemaal spelen met onze honden. Alleen, het is wel goed om te weten wat er dan gebeurt. Dus een balspelletje, dat lijkt heel erg leuk. Maar soms zie ik ook dat een hond juist helemaal hyper is, direct. Hè? Er staat direct naast je helemaal hyper. Misschien heeft hij nergens meer oog voor, behalve de bal. En we denken vaak dat dit betekent dat de hond heel erg blij en enthousiast is. Hij wil het zo graag. Alleen, precies de manier waarop ik het zeg, hij wil het zo graag. Zo graag dat hij het koste wat het kost wil krijgen. Probeer het maar eens. Je houdt je bal omhoog, naar links, naar rechts. Je hond kan het niet met rust laten. Vaak betekent dat ook iets anders. Vaak betekent dat ook dat er sprake is van wat obsessief gedrag. Er is opwinding, er is stress. En dat is niet zo fijn en leuk als we vaak denken. En soms is het ook gewoon moeilijk te onderscheiden van een hond die tevreden enthousiast is. Maar het is dus wel goed om te kijken of je de bal misschien ook op andere manieren kan inzetten. Dus ik wil geen partypoepen zijn, toch ga ik het doen. Want het gooien van een balletje als uitlaatklep is eigenlijk wat mij betreft niet zo'n heel goed idee. Ik zei het net ook al, toen iets voorzichtiger. Ik zelf zou het niet meer toepassen. Tegelijkertijd ben ik wel ook weer genuanceerder geworden door de jaren heen. Maar dat komt wel omdat ik hem dan in het totaalplaatje plaats. Dus stel, ik zou nu een hond hebben zoals Nimrod destijds. Dan zou het kunnen zijn dat ik wel eens naar een hondenveldje, nou niet per se een hondenveldje, maar een grasveld waar verder geen andere honden zijn, toe zou kunnen gaan om dit misschien te doen. Gewoon met mate, niet te veel, niet te heftig. En zeker niet als hij te enthousiast gedrag laat zien en al helemaal niet als uitlaatklep. We denken dus dat het een perfecte manier van energie kwijtraken is als een hond te veel energie heeft. Maar het gooien van ballen kan zelfs wel gekoppeld worden aan gedragsproblemen. Dus veel honden, juist die honden die veel energie hebben, hebben vaak veel meer nodig om effectief uitgedaagd te worden. En dat geldt ook wel voor de vraag, mijn hond heeft veel energie of mijn hond lijkt niet moe te worden. Ja, dan wil ik daar eerst nog wel even kritisch naar kijken. Van, gaat dat dan over een gebrek aan fysieke activiteiten? Is er mentaal meer nodig, maar ook wel, wat gebeurt er dan allemaal in het totaalplaatje? Want voor hetzelfde geld heb je gewoon te maken met een stresssysteem dat overactief is, waardoor de adrenaline en andere stresshormonen zo door dat lichaam blijven gieren, dat je gewoon te maken hebt met een hond die overactief is. En dan, wat ik vaak zie, is dat we dan dus meer en meer en meer en meer en meer gaan doen, want we denken dat die hond maar niet moe lijkt te worden. Ja, dat is wel echt heel heftig. Dan heb je eigenlijk wat anders te doen. Dan moet eigenlijk de stress eruit. En dan is de vraag, hoeveel er nog van de vraag, mijn hond heeft te veel energie, overblijft. Dus Bij het proberen van het achterna jagen van een bal maakt je hond adrenaline aan. Nou, adrenaline is een stresshormoon. En ook het stofje cortisol komt vrij. Dus ook een stresshormoon die in het lichaam van je hond vrijkomt bij het achterna jagen van die bal. Cortisol speelt een hele belangrijke rol bij chronische stress. Daarnaast komt er ook nog dopamine vrij in de hersenen van je hond. Dit is een stof die hoort bij het beloningssysteem van de hersenen. Iedere keer dat de hond de bal heeft, heeft hij weer een dopaminedosis gekregen. Dat werkt natuurlijk verslavend. En ook adrenaline heeft een verslavende werking. Een groot gevaar van achter een bal rennen, obsessiviteit en de stresshormonen in het lichaam van je hond, is dat dus honden daarmee over hun eigen grenzen heen gaan. Dat is deels een gevolg van die stresshormonen. En dat herkennen we misschien allemaal wel. Maar als je stresshormonen hebt, dan voel je vaak niet meer zo goed wat je nodig hebt. Dus je moe bent, hè? Ook al ben je moe, maar als je een hele leuke dag voor de boeg hebt, je staat aan, je gaat, je knalt. Daardoor pushen de honden zichzelf dus eigenlijk door over die grens heen te gaan. Ze kunnen niet meer goed aanvoelen waar de grens ligt, de grens van vermoeidheid. En hè, misschien is dat ook wel iets wat je herkent, dat je ziet bij je hond dat die grens op dat moment wat is opgeschoven. En dat geldt eigenlijk ook meteen voor de pijngrens. Ik zei vaak over Nimrod, hè. Nimrod is een Tervurische herder. En die was vroeger absoluut een ballenjunkie, want ik had geen idee. Maar hij zou werkelijk waar nog 4 poten breken als het zou moeten, als het nodig was. Hij zou er alles voor doen om de bal te krijgen. En dat is ook wel eens gebeurd. Geen poten gebroken, maar wel dat hij gewoon... Nou, hij ging ongeveer dwars door een boom heen als hij die bal of die frisbee maar kon vangen. Nou, in de natuur werkt het zo dat een hond zijn prooi in 1 keer vangt. Hij heeft de stress, adrenaline en dopamine nodig om zijn doel te behalen. En dan het lastige hieraan vind ik, kijk, in de natuur is de hond helemaal niet zo'n jager meer, maar het is wel wat jacht doet. Dus er is stress, adrenaline en dopamine nodig om zijn doel te bereiken. Alleen heeft de hond dan ook vaak voldoende tijd om weer te herstellen. Bij ons wordt de prooi, en dat is dus in dit geval de bal, constant opnieuw gevangen. En opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw. En dan nog maar te zwijgen over dat we er veel te weinig rust tegenover zetten in het algemeen. Het vangen van een prooi is dus een heel traject. De hond probeert de geur waar te nemen, normaal gesproken. Hij gaat zo'n prooi vangen en gaat zo maar door. Maar heeft niet per definitie altijd... jacht is niet per definitie altijd geslaagd. Het is niet zo dat de hond, dat het dier altijd de prooi heeft. Bij het vangen van een bal is dat wel zo. Zo gemakkelijk als dat met een bal gaat, gaat dat natuurlijk niet in het echt. Nou, wanneer de prooi gevangen is, wordt de prooi gedood, die wordt opgegeten. Ze zijn dan veel aan het kauwen. Door het vele kauwen wordt er ook alweer stress verlaagd. Hè, want kauwen zorgt voor de afbouw van stresshormonen. En na het eten wordt er dan vaak ook weer gerust, veel geslapen. Allemaal manieren om stress weer te verlagen. En dan is het eigenlijk belangrijk om te weten, hè, wat doet een hond dan als hij stress heeft? Het lichaam krijgt dus eigenlijk veel te weinig tijd om te herstellen van het najagen van een bal. Dus wanneer je vervolgens binnen die 5 tot 6 dagen weer met een bal gaat gooien, ja, dan kan dat dus voor chronische stress zorgen, want je bent dat stressemmertje aan het overbelasten, om nog maar te zwijgen van alle andere factoren waar je in het dagelijkse leven mee te maken hebt. Dus het kan ook zijn dat ze er juist hyper van worden, en in dat geval ben je met de kraan open aan het dweilen. En in sommige gevallen is je hond soms fysiek wel afgemat. Ja, dat zul je ook zien, dat kan ook niet anders. Het kan wel zijn dat je het uithoudingsvermogen vergroot. Dus het kan je ook nog wat tegenwerken. Want je hebt het gevoel dat je daardoor meer moet doen. Want de hond, ja, het zijn eigenlijk allemaal intervalletjes. De hond wordt er sterker van. En dat is niet per se erg, want dat hoor je wel eens. Hè, van als je meer doet met je hond, dan creëer je uithoudingsvermogen en dat is slecht. Nou, dat is niet slecht. Ik bedoel, je kan niet zeggen dat als iemand sport en dus uithoudingsvermogen creëert, dat slecht is. Alleen ja, dat betekent wel dat de persoon, en in dit geval de hond, meer aan kan. Dat er andere dingen nodig zijn. Maar vooral ook, hè, een sporter, een topsporter, weet ook wat er nodig is voor herstel. En dat is wel iets waar wij echt heel veel laten liggen. Maar in veel gevallen zijn we dus wel met de kraan open aan het dweilen. En dus de hond is fysiek afgemat. Maar er is dan vaak mentaal wel meer onrust. En dat kan juist, zelfs wel na het gooien van zo'n balletje, of op het moment dat je daarmee bezig bent, ook weer gedragsproblemen met zich meebrengen. Dat kan echt zijn van het achterna willen jagen van fietsers, joggers, een korte lontje hebben, dus dat volle stressemmetje hebben, eigenlijk niet zo goed met prikkels kunnen omgaan, prikkelbaar worden, gaan blaffen in huis, uitvalgedrag. Misschien moeilijk alleen kunnen zijn, want het stresslevel is al hoog. Achter diertjes aan gaan, zoals katten of vogels, overmatig gaan graven, staartjagen. Nou, gevoeligheid voor blessures natuurlijk, hè, pijn, poten bijten, flanken zuigen. Het kan zijn dat de jachtinstinct sneller wordt aangezet. Sneller gespannen rondom visite, onbekende mensen, weglopen en niet meer luisteren. Het doet me ook denken bijvoorbeeld aan een hondje die ik kende in het bos bij ons. Er was een kooikerhondje en die kon uitvallen naar andere honden. En dat ging wel wat beter met begeleiding en zo. En ze vermeden ook gewoon een heleboel. Want ze kwamen erachter dat de hond gewoon geen allemansvriend was. En even los van het hele verhaal. Ik weet nog dat ik daar een keer liep en ze waren continu met een balletje aan het gooien. Nou, hond stond aan. Maar het maakte ook dat de hond vaak niet met andere dingen bezig was. Dus eigenlijk ook een beetje symptoombespreiding. Hè? Want zij hebben een hulpvraag in dat bos. En als ze dan met een balletje bezig zijn, dan is dat beter. Vervolgens komt er een andere hond aan. En volgens hun valt de hond in één keer uit het niets uit. Nog even te zwijgen over wat het vaak doet. En de obsessiviteit van dit is mijn bal naar de andere. Dus dat is vaak al een lastig stukje. Ik zou je nooit adviseren om met andere honden erbij met ballen en met takken te gaan gooien. Doe het gewoon niet. Het gebeurt nog veel te veel. Maar als je ziet dat er voor of achter je iemand loopt, ga dan niet net die tak gooien. Ga dan niet net die bal gooien. Je hebt geen idee wat voor gedrag dat uitlokt. Om nog maar te zwijgen voor hoeveel onrust dat voor de andere hond brengt. Om nog maar je af te vragen, ja, wat doet het eigenlijk met mijn hond? Maar in ieder geval, wat gebeurde er in dat geval? De hond emotioneel, die kooiker in dat bos, die ervaart emotioneel onrust ten opzichte van andere honden. Dat weet ik, dat heb ik meegemaakt van dichtbij. En de hond vindt andere honden ingewikkeld en heeft veel negatieve leerervaringen gehad. En op het moment dat je zo'n balletje erbij hebt, dan lijkt dat heel mooi. Ik zeg ook niet dat het slecht is. Ik zeg wel dat het in het geval zoals ik hem nu net heb verteld wel symptoombestrijding is. Alleen doordat hij dat al ervaart, doordat hij dus dat emotioneel ervaart, doordat hij buiten al die volle stressemmer heeft en hij met een balletje gewoon gaat, hè, want hij gaat over zijn grens heen, maar ook het is wat een balletje doet. Hè. Oeh, bal en de hond gaat daar volledig gefocust op in. En vervolgens valt die hond uit, maar die hond staat stijf van de stress, want die is al weet ik hoe vaak in die adrenaline shot en nog een keer en nog een keer en nog een keer. En vervolgens is er vanuit die adrenaline, vanuit die stresshormonen dosis, wordt er gereageerd. En ja, dan mis je dus eigenlijk de onderlaag van het kijken naar die hulpvraag van helemaal wat gebeurt er, wat is er nodig. En zo ineens is het dan dus eigenlijk niet. Als we gaan kijken naar het slaapgebrek bij honden, dus vooral ook wat zetten we tegenover. Ja, er zijn gewoon heel veel honden die te weinig slapen. En waardoor de stresshormonen gewoon, de verwerking is onvoldoende. Om nog maar even niet al te diep in te gaan op die stresshormonen. Maar adrenaline is echt wel een boosdoener die er vaak voor zorgt dat de hond aan blijft staan. Dus er is een gebrek aan ontspanning en dat kan betekenen dat er dus ook een gebrek aan slaap is. Want zie maar eens in slaap te vallen met een systeem die aanstaat, met mentale onrust en met dus adrenaline dat door je lijf heen giert. Het is moeilijk om slaap te vatten en veel mensen zijn zich onvoldoende bewust van hoeveel slaap een hond nodig heeft. Ik vind wel iets wat dat het gewoon door de jaren heen wel toegenomen, gelukkig. Dus bij het hebben van een drukke hond denken we gewoon heel vaak dat we de hond veel moeten laten rennen, zodat hij zijn energie kwijt kan. Maar ja, is dat wel zo? En je bent inmiddels je ook wat bewust van dat omgekeerde effect. Dus lekker en flink wandelen met je hond, dat is goed. Ik ben niet per se voorstander om dat altijd maar in het losloopgebied te doen. Daarover podcast genoeg gemaakt. Over het socialiseren, over het overvragen van onze puppy's. Maar ook wel hondenetiketten, noem het op. Dus daar heb ik genoeg podcast over. Maar het is vaak niet zoals wij denken. Hè? Ik vind dat we veel wandelingen gewoon kwalitatief invullen. Er is te veel, kan ik beter zeggen, gebrek aan het voorzien van in gedrag dat binnen het ethologisch gedragsrepertoire van de hond valt. Dus we vullen de wandelingen vaak in door te lopen in een druk losloopgebied, spel met andere honden, het gooien van het balletje, gewoon even blokje om, wederom door dezelfde straat. En er is te weinig rust in zijn hoofd. Maar die rust in zijn hoofd die zorgt er wel voor dat de basis verandert, maar ook wel, ja, behoeftevoorziening is essentieel. Dat is het fundament van de hond. Nou, in de praktijk zie ik dus gewoon dat veel honden gewoon echt wel verslaafd zijn aan een balletje. En dat dan, ja, dan gaat het gewoon niet meer over ontspanning. Simpel zat. Op het moment dat je daar, als de hond te graag de bal wil, ja, te is niet goed. En ik denk dat we gewoon de consequenties van obsessies niet moeten onderschatten. Want bij obsessies is er namelijk geen gebrek aan, is er een gebrek aan ontspanning. Je moet kosten wat het kost, dat ene hebben. En obsessies zijn dwangmatig. Alleen menselijk geïnterpreteerd vanuit toekennen van Nou, wel, ja, hoe moet ik dat beter uitleggen? Door naar de hond te kijken en eigenlijk geen kennis te hebben van, ja, wat communiceer je nou echt? Denk je gewoon, ga je dat gewoon vanuit je menselijke brein interpreteren? Terwijl een hond natuurlijk zijn emoties en zijn dingen wel anders uit dan wij. Dus het is hetzelfde. Een hond doet hetzelfde. Maar het komt er wel anders uit. Hè? De hond ervaart hetzelfde. Dus menselijk geïnterpreteerd ziet het er vrolijk uit. Alleen daar slaan we dus ook vaak de plank mis. Obsessies met ballen ontstaan best wel snel. En ja, dat heeft vaak wel te maken met dat we te veel te lang gooien en zonder regels en grenzen. En met regels en grenzen bedoel ik, ja, hoe mooi zou het zijn als we wat meer vanuit rust werken. En vooral ook gewoon zouden verwachten dat de hond ons aankijkt, rustig blijft. Dat je niet te vaak gooit, dat je echt tijd ertussen hebt. Ja, dat zal zo'n totaal andere input kunnen geven. Nou, dan is de vraag, zijn tennisballen goed voor een hond? Nou, de nadelen zijn gewoon heel erg dat het slecht is voor het gebit van de hond. Het zorgt vaak voor snellere slijtage. Ja, als het rubber afbreekt, dan kunnen er stukjes binnenkomen en de hond kan de bal kaal eten. Al die stofjes. Die kunnen ook weer in de buik terechtkomen. Dat gebeurt met regelmaat om nog maar te zwijgen van het gas wat in tennisballen kan zitten. Naast dat je ook honden tennisballen hebt natuurlijk. En je hebt ook nog, ik kom even niet op de naam, maar je hebt ook nog de duurdere hondenballen die op zich beter zijn, maar dan weer niet als we het hebben over alle effecten waar ik het net over had. Daarnaast kan ook de grootte van tennisballen een probleem vormen, zeker bij grote hondenrassen. Ja, als de hond een grote bek heeft en gewoon enthousiast is, dan is er kans op verstikkingsgevaar. Ik denk dat balspelletjes leuk kunnen zijn, maar ik zou mijzelf veel meer richten op de bal verstoppen. Daar speurspelletjes mee doen en dat soort dingetjes. En hem dan misschien eens een keer gooien, hè, als beloning. Of dat je, als je dan helemaal klaar bent, hem nog gewoon twee keer gooit en that's it. En dat je daarnaast wel ook rekening houdt met dat de hond misschien opgewarmd is. Dus je hebt eerst wel al even een rustig wandelingetje gehad. En ik denk dat het goed is om misschien te kijken ook naar de leeftijd van je hond. En ik denk dat het ook goed is om, in het algemeen is mijn advies, weet je, ga één keer in het jaar naar die osteopaat of de fysiotherapeut. Want veel honden hebben wel gewoon iets. En dat is niet zo gek, want veel mensen zeggen, ja, maar mijn hond vangt gewoon de bal. Is gewoon vrolijk. Nee hoor, heeft helemaal geen pijn. Dat zeg ik altijd één, hoe weet je dat? Dus ten tweede, laten we gewoon een expert naar kijken. Maar ook wel, is het niet zo dat we allemaal wel eens spanning hebben in tussen de schouderbladeren? Hè, of die onderrug die zeurt wat. Maar dat betekent toch ook niet dat jij totaal dysfunctioneel op de bank ligt. Ik bedoel, wij gaan toch ook naar buiten. Wij gaan toch ook naar ons werk. En we halen ook de kinderen van school. Ook al zeurt die nek wat. Beter gezegd, ik denk dat we dit veel te veel doen. En ik denk zelfs dat we zeggen, nou, weet je, ik neem gewoon een paracetamol en huppakee, ik kom de dag wel weer door. En pas als het heel erg wordt, ja, dan gaan we kijken. En dat is ook wat we bij honden doen, hè. Pas als de hond mank zou lopen, dan zouden we wat gaan doen. Ja, voordat een hond mank gaat lopen, ja, dan zijn we echt wel een stukje verder. Nou, wat gebeurt er op het moment dat er lichamelijke inspanning is? Hè? Als de hond moe wordt, dan neemt zijn spierenergie af, logisch. Waardoor het opvangen van die klappen dus ook steeds moeizamer zal zijn. En dat zal hij gaan moeten corrigeren met die pezen en die spieren. En op het moment dat je de spieren en pezen meer belast, is het dus ook logisch dat er meer kans is op blessures. Dus eigenlijk, ook voor de oudere hond zou ik het niet zo snel doen. Het is hard rennen, het is plotseling stil zijn, het is duiken op het bal. Het zijn intensieve bewegingen en veel honden doen dat dus vanuit die drive om de bal maar te pakken. Er is dus een relatie tussen die fysieke klachten, tussen gedragsproblemen en denken dat je een leuke activiteit toepast, terwijl daar wel heel veel mits en maar in zijn. En op het moment dat er een hulpvraag is, en ik zou daar met jou naar gaan kijken, dan is dit een van de vragen die ik stel, omdat het voor het totaalplaatje, en als je een gedragsprobleem wilt beoordelen, wilt bekijken en daarmee aan de slag wil gaan, heb je de hulpvraag in een totaalplaatje te plaatsen en daar valt dit ook onder. Want voor hetzelfde geld heeft dit zoveel invloed op het fundament, de basis van en ook hoe de hond zich voelt en het stress en met je dat hele stukje. Ja, dat je daar heel veel mee kan tackelen. Omdat het een kan niet zonder het ander. Het staat niet los van elkaar. Dus het heeft heel veel invloed op elkaar. En ik denk dat het echt ook wel leuk kan zijn voor een hond. Dat denk ik ook wel. Als je het gewoon met balans kan doen. Hè? Dus voldoende slaap. Je doet dat niet elke dag. Je doet dat niet een half uur lang en gooien en gooien en gooien. Je doet het eens een keer als een beloning. He, dat je zegt, oh, gooi die bal even weg. Maar daarna is er weer rust. Je doet dat als de hond misschien wat opgewarmd is. Je houdt hem in de gaten. Je laat hem lekker bij die osteopaat en fysiotherapeut is één keer in dat jaar. Of als je wilt vaker, laat je hem onderzoeken. Je zorgt ervoor dat hij goede voeding krijgt. Dat hij zijn supplementen of dingen krijgt om hem fysiek goed te ondersteunen. En voor mij zijn dat echt basisdingen die je een hond te bieden hebt. Om hem lekker in zijn vel te houden. Daarmee ga ik deze podcast afronden. Ik denk dat het duidelijk is. Ik probeer hem altijd genuanceerd te houden om het waardeoordeel eruit te houden. Maar ja, zelf, als ik voor mij, met mijn eigen honden, zou ik nu niet meer een bal gooien. Maar behalve dat ik mijn honden in de onderhoud houd, ik pijnsignalen kan herkennen. Maar ja, dan ben je in dit geval wel te laat. Maar ik zou het prima eens als beloningje weg kunnen gooien. Of ik gooi het twee keer en verder is het een zoekspelletje. Maar zeker niet zoals ik dat met Nimrod deed. Want ik heb Nimrod, mijn Tefurus herde dus, die heb ik echt afgemat met de tennisbal. Gewoon compleet oververmoeid. En ik dacht, top, dat vindt hij helemaal leuk. En dat vond hij ook. Maar dat sowieso, ja, weet je, het had gewoon geen zin. En ik heb zeker te maken gehad met eigenlijk alles wat ik in deze podcast heb benoemd. Hey, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.